Deze dienst openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daaruit wordt u gelezen een gedeelte uit het 11e hoofdstuk, namelijk het 1e tot en met het 13e vers. Dus de schriftlezing is Lucas 11, vers 1 tot en met 13.
En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was, biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heer, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zeg: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hem: Wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is. En ik heb niets dat ik hem voorzette. En die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten. En mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamde wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt, en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden.
Gemeente, ik mag u vanavond het woord van God bedienen, zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte Lucas 11. En daarvan nader de versen 5 tot en met 8. We gaan dat gedeelte niet nog een keer helemaal lezen. Maar dat is de tekst voor de prediking, Lucas 11, vers 5 tot en met 8. Waar dan in de Bijbel boven geschreven staat de gelijkenis van de onbeschaamde vriend. Gemeente, er zijn in het leven van een christen weinig dingen zo belangrijk als het gebed. Daarmee verbaas ik u vanavond niet. Want u kent ook allemaal wel die spreuk die we in de kerk nog wel eens een keer gebruiken en die zegt dat het gebed in feite de ademtocht van de ziel genoemd kan worden. Zoals wij, jongens en meisjes, allemaal moeten ademen om in leven te blijven. En dat is zo belangrijk dat het ook eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Dat gebeurt dag en nacht, gaat dat onafgebroken door. Ons leven moet van zuurstof voorzien worden. Zo is het gebed het middel waardoor geestelijk gesproken de zuurstofvoorziening, de levenskracht op gang blijft en in stand gehouden wordt als de ademtocht van de ziel achterwege blijft. Ach gemeente, dan kan er eigenlijk geen sprake zijn van geestelijk leven. Als het gebed er niet is, hoe zou er ooit een band kunnen zijn tussen God en de ziel? Er moet voortdurend weer contact gehouden worden tussen de hemel en tussen de aarde. De Heere wil dat door middel van het gebed ook doen, gemeente. En vandaar ook dat de catechismus, ons leer- en troostboek, bij de behandeling van dit belangrijke onderwerp in het begin van zondag 45 zegt dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is. Dat zegt de catechismus niet bij de behandeling van de 10 geboden, hoewel we dat misschien verwacht zouden hebben. Dat je zegt en dat je de Heere nou gaat dienen met al je krachten, hem wilt verheerlijken ook door middel van je daden. Dat zal wel het belangrijkste zijn. Gemeente, waar komt de kracht vandaan om dat leven te gaan leven? Dat is door middel van dat gebed, waardoor niet alleen mijn stem klinkt naar omhoog, maar ook de kracht van de Heere om Jezus wil mij toevloeit van omhoog. Een belangrijk onderwerp. En toch zeggen we aan de andere kant dat dat gebed ook een van de dingen is waar nogal wat vragen over zijn. Misschien ook wel vanavond in het hart van u of van jou. Dat je zegt, ik heb toch nogal wel wat vragen over hoe moet ik nou bijvoorbeeld bidden. Nou, als we die vragen vanavond naar voren zouden willen brengen, dan bevinden we ons in goed gezelschap. Want met die vragen zaten die discipelen ook in Lucas 11. Vertelt ons de evangelist, als de Heere Jezus op een gegeven moment terugkomt van een van de bergen waar hij in contact heeft gestaan met zijn hemelse vader. En als hij zich dan weer bij zijn discipelen gaat voegen, dan vragen ze het hem toch, u heeft het gelezen, Heere, leer ons bidden. U heeft het nu gedaan, maar wilt u het ons ook leren? En die vraag is niet alleen een vraag uit Lucas 11. Hoeveel vanavond zouden zich herkennen in het lied van de dichter die misschien ook wel met het oog op de stof van vanavond een keer heeft gezegd. Heere, gij bad op een berg alleen. Maar ik, o Heer, en vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen om u alleen te vinden. De wereld komt mij achterna, al waar ik ga of sta of ook mijn ogen sla. En arm als ik en is er geen één die nood heeft en niet vragen kan. Die arm is en niet klagen kan, die pijn heeft en niet gewagen kan. Hoezeer het doet, o, daar heeft u het, de vraag van Lucas 11. O, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En behalve dat je dan aan de Heere zou willen vragen, Heere, hoe moet dat nou bidden, is een andere kwestie, en daar hebben de discipelen ook antwoord op gekregen. Wat mag een mens nou allemaal vragen? En daarvoor heeft de Heere Jezus dan dat volmaakte gebed gegeven, gemeente, dat model, het Onze Vader, waarin, zoals u weet, het vooral gaat over de eer van de Heere en over zijn naam en zijn koninkrijk en zijn wil die voorop moeten gaan, ook in mijn gebedsleven. En dan vervolgens de zaken van mijn leven, van mijn lichaam, van mijn ziel. In die orde mag ik de dingen aan de Heere gaan vragen. En gemeente, om niet meer te noemen, als het nou gaat over vragen over het gebed, dan heb ik nog één onderwerp niet genoemd en daarmee komen we dan toch in de buurt van de tekst die we vanavond voor ons hebben. Dan kun je ook nog vragen hebben over de verhoring van het gebed. En dan kun je natuurlijk denken aan allerlei dingen die je aan de Heere voorlegt en waarvan je zegt, Heere, zou u me dat willen geven? Of zou u dat van me af willen nemen, bepaalde tijdelijke zorgen, als het gaat over financiële dingen die je in de knoop brengen, of situaties in je huwelijk of je gezin, tijdelijke dingen waarvan je zegt, Heere, mag ik u dat nou vragen, kan ik u daarover raadplegen, maar zal ik daar ook antwoord op krijgen, ik weet het niet. Maar als wij vanavond ook denken, gemeente, niet aan deze of gene nood, maar aan het allerbelangrijkste wat wij van de Heere kunnen vragen. Dat ene nodige, dat je eigenlijk met de woorden van het 13e vers van onze tekst in één naam zou kunnen samenvatten. Als de Heere Jezus het daar heeft over het bidden om de Heilige Geest. Nou, dan zit daar eigenlijk alles in wat de mens nodig heeft, want door de Heilige Geest wordt een zondaar wederom geboren. Door hem krijgt hij een band aan de Heere Jezus. Door hem wordt hij bediend uit het heiligdom. Door het werk van de Heilige Geest wordt mij toegeëigend wat ik in Christus heb. Dat is het allerbelangrijkste. Als het over dat ene nodige gaat, gemeente, hoe zal ik nou weten of de Heere mij op dat punt heeft verhoord toen ik bad om bekering? En als ik vraag om vergeving, hoe kan ik nou weten, waar ligt nou de zekerheid en de vastigheid dat dat belangrijkste van mijn leven goed is? Gemeente, als we vanavond op weg naar die gelijkenis die voor ons ligt, die vragen aan de orde stellen, dan zeggen we er heel eerlijk bij, dat heeft allemaal te maken met het beeld dat wij in ons bidden hebben van de God tegen wie wij aan het bidden zijn. De vraag van, kan ik zekerheid krijgen van mijn behoud? En hoe gebeurt dat dan? Heeft alles te maken met de vraag, en tegen wie heb ik het als ik zeg, Heere, wilt u mij genadig zijn? En omdat dat zo belangrijk is, gemeente, en zo kom ik eigenlijk als vanzelf bij die gelijkenis die de Heere Jezus vastknoopt aan het onderwijs over het Onze Vader. Daarom gaat de Heere Jezus de discipelen niet alleen vertellen wat ze mogen bidden en hoe ze mogen bidden, maar gaat hij ze ook vertellen tegen wie ze het nu eigenlijk hebben, als ze naar het bevel van de zaligmaker in hun binnenkamer gaan en zeggen, Onze Vader die in de hemelen zijt. En gemeente, als wij daartoe gaan luisteren naar dat verhaal dat de Heere Jezus vertelt, want dan gaat de Heere Jezus een verhaal vertellen, jongens en meisjes, zoals hij dat zo vaak gedaan heeft. Ach, dan is dat voor die mensen om hem heen, die jongens, die discipelen die daar zijn gaan zitten om te luisteren naar het onderwijs van de heiland, een heel bekend tafereel geweest, want we hebben daar te maken met iemand die op reis gegaan is en die dat ook waarschijnlijk wel te voet zal hebben gedaan. In ieder geval is die geruime tijd bezig om ergens binnen het heilige land een afstand te overbruggen en om zijn reisdoel te bereiken. En die man, ja, die is dan, wanneer het donker begint te worden, de avond gaat vallen, eigenlijk nog lang niet waar die wezen moet. En die besluit dan om ergens onderweg maar te gaan overnachten. Misschien dat iemand in de kerk zegt, dat is ook een beetje dom van die man, dat hij nou zo laat blijkbaar op pad gegaan is, dat hij niet op tijd is waar die wezen moet. Maar gemeente, de mensen in het oosten, zeker in de tijd van de Heere Jezus, konden niet de hele dag door zich op de weg begeven. Ook al als we denken aan de enorme hitte die daar rond het middaguur geheerst moet hebben. En daarom was het gebruikelijk dat mensen vaak in de loop van de middag pas op reis gingen. Nou, dan heb je niet zoveel tijd meer over voordat het donker wordt. Ik moet in dat verband ook denken aan wat we van de Emmausgangers lezen. Twee mannen, zoals u weet, die de Heere Jezus bij zich onderweg mogen krijgen op de avond van eerste paasdag. Mannen die maar een paar kilometer te overbruggen hebben van Jeruzalem naar Emmaus. Maar die toch wanneer ze de stad Emmaus gaan naderen tegen de Heere Jezus zeggen, Heere, kom tot ons in, want de avond is gedaald. Nou, zo is dat met die man in onze tekst ook gegaan. Wel op weg gegaan, maar voordat de dag voorbij is nog niet op de plaats van bestemming aangekomen. Maar dat geeft ook niet, want hij herinnert zich onderweg dat hij ergens in de buurt van de weg waarop hij loopt iemand heeft wonen in een dorpje of in een stad die hij kent, een vriend van hem. En hij besluit om bij die man maar aan te kloppen en te vragen of die mag blijven overnachten. En dat is ook iets heel vertrouwds geweest voor de discipelen van de Heere Jezus. Wij zouden daar misschien nog wel meer van opkijken dan de mensen uit de tijd van de Heere Jezus. Maar u weet dat de Oosterse gastvrijheid hoog in het vaandel stond. En dat je allerlei soorten mensen die zich aandienden en die om hulp of onderdak verlegen waren, ook zou moeten helpen. Dat was je plicht als Oosterse gastheer. Zelfs wanneer het vreemden betrof. Als ik weer een andere geschiedenis erbij mag noemen, dan denk ik aan Abraham die op een gegeven moment, jongens en meisjes, drie vreemdelingen op zijn tent afziet komen. En dan weet hij nog niet dat het een verschijning van de Heere zelf is. Maar ondertussen treedt Abraham op een hele hartelijke wijze die vreemdelingen tegemoet. Hij nodigt ze in zijn tent, ze mogen komen eten en drinken. Nou, als dat bij een vreemde al is, dan kan een vriend die aanklopt om onderdak zeker op gastvrijheid rekenen. En dat is ook gebeurd. Alleen, gemeente, dan heeft die gastheer bij wie zo onverwachts om hulp gevraagd wordt wel een probleem. Want opeens heeft hij iemand te slapen, maar de gastvrijheid, de Oosterse gewoonten vereisen dat hij niet alleen hem een slaapplaats aan zal bieden voor de komende nacht, maar dat hij hem voordat hij naar bed gaat ook nog wat te eten zal aanbieden. En wat is het minimum wat je iemand voorzet die van een reis hongerig geworden bij je ingekeerd is? Dan moet je hem in ieder geval drie broden voorzetten. Maar hij doet de proviantkamer open en hij doet de broodtrommel los en er is niks, geen kruimelbrood in huis te vinden. Dat is ook een probleem. Zullen we dan die man zomaar naar bed sturen? En dat kan natuurlijk ook niet. Zijn eer als gastheer staat op het spel. En dan opeens, gemeente, en dan komen wij op dat punt de gelijkenis van de Heere Jezus binnen, want dan komen we in het vijfde vers. Op dat punt besluit de gastheer om zelf ook nog een paar straten verder bij iemand aan te gaan kloppen. De derde vriend uit de gelijkenis, iemand die die kent uit het dorp en waarvan die goede hoop heeft dat die wel brood in huis heeft. En hij zegt tegen zijn gast, blijf maar even zitten, ik kom zo terug. En hij loopt een paar straten door, op weg naar die derde vriend, misschien dat die hem helpen kan. En als u dan in het woord van onze tekst kijkt, gemeente, als die dan de laatste straat doorgelopen is en de laatste bocht omgegaan is en bij het huis van zijn vriend komt, dan krijgt hij een grote tegenvaller te verwerken, want dan zijn alle luiken al gesloten. En tussen de kieren van de deur wordt geen enkele lichtstraal meer waargenomen. Het lijkt erop dat het hele gezin al in diepe rust is. En dat is niet verwonderlijk. De Heere Jezus zegt, ter middernacht komt die tweede man bij die derde vriend aan. Het is niet verwonderlijk dat heel het gezin al lang ligt te slapen. En wat nu? Dan maar weer terug gaan naar huis en zeggen, man, ik heb niks voor je. Dat kan niet. Zijn eer als gastheer, weet u wel, die Oosterse gastvrijheid, dat is zo ontzettend belangrijk dat hij het waagt om, al is het dan middernacht geworden, naar de deur van dat huis toe te lopen en te gaan kloppen en te gaan bonzen om te kijken of die iemand wakker kan krijgen. En dat zal wel even geduurd hebben. Maar na een tijdje hoort hij wat gestommel. Wie is daar? Ja, ik ben het, die vriend van een paar straten verderop. Moet je luisteren, ik heb pas iemand aan de deur gekregen en die wil bij mij gaan overnachten. En ik moet die man wat te eten geven. Ik wil hem 3 broden voorzetten, maar ik heb niks meer in huis. Mevrouw heeft vandaag geen brood meer gebakken. Kun jij me misschien aan een paar broden helpen? Man, maak niet zo'n herrie, maak niet zo'n lawaai. We liggen al uren te slapen. Mijn kinderen zijn hier bij me in de slaapkamer. Je maakt iedereen wakker. Waarom kom je toch op dit tijdstip om 3 broden vragen? Misschien dat er trouwens kinderen in de kerk zijn op dit moment. Die zeggen, wat vreemd dat die man zegt dat hij zijn kinderen bij hem in de slaapkamer heeft. Maar dat komt, jongens en meisjes, omdat wij, als we dan die situatie wat proberen te tekenen in het licht van de achtergrond van die tijd, dat we hier waarschijnlijk te maken hebben met iemand die niet zo heel erg rijk is geweest. En die, zoals zoveel Israëlieten in de dagen van de Heere Jezus, een eenkamerwoning heeft bezeten. Overdag 1 grote woonkeuken, als ik het zo eens mag noemen. En 's nachts wordt heel dat huis omgetoverd in 1 grote slaapkamer. En alle bewoners van het huis strekken zich op matten uit op de vloer. Ze ontdoen zich alleen van hun gordels en hun sandalen. Voor de rest houden ze de kleren van overdag gewoon aan. En ze leggen zich op de grond neer, allemaal met de voeten naar het midden van de kamer. Daar waar overdag het haardvuur heeft gebrand en waar de kolen op de grond nog wat na liggen te smeulen. Dat is lekker warm voor je voeten. En zo liggen vader en moeder en alle kinderen bij elkaar in die ene kamer. Kamer waar de deur van de voorkant gelijk op uitkomt. Dus u begrijpt, gemeente, die man heeft nou niet zoveel zin om met veel lawaai dat provisorisch gemaakte slot los te maken. Want in die tijd waren dat niet van die mooie sloten. En dat zou een heleboel gedoe vergen om dat weer open te maken en om licht te ontsteken. Straks is heel het huis in rep en roer. Je kunt je indenken, hij heeft niet zoveel zin. Al is het dan zijn vriend die aan de deur staat om hem ter wille te zijn en om die 3 broden te gaan halen. En toch, en dat is de verrassende wending in de gelijkenis, gemeente, als we naar het laatste vers van onze tekst in vers 8 kijken. En toch zegt de Heere Jezus, laat die derde vriend, die tweede vriend, die gastheer, niet zomaar aan de deur staan. Hij wijst er niet terecht. Hij stuurt hem niet zonder brood naar huis. Waarom niet? Nou, niet omdat hij zijn vriend is, zegt de Heere Jezus. Maar wel omdat die man zo aandringt. Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, de onbeschaamdheid van de man die aan de deur staat te kloppen, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En als de Heere Jezus dat heeft verteld, nou, dan is in 1 keer ook de strekking van de gelijkenis duidelijk. En dan zou je dat kunnen samenvatten, jonge mensen, met dat bekende spreekwoord dat wij ook wel eens een keer gebruiken. Dat je zegt, de aanhouder wint. Als het maar nood is. Als het maar zo ernstig is dat je je niet meer om beleefdheidsregels kunt bekommeren, maar je zegt en ik moet en ik zal dat ene hebben, daar is het me om te doen, daar kan ik niet zonder, daar waag ik alles voor, desnoods overtreed ik alle regels van fatsoen, maar ik moet het hebben. Gemeente, om die onbeschaamdheid, en de Engelse vertaling zegt dan, om die volharding, daarom krijgt die tweede man van zijn derde vriend het brood dat hij hebben moet. En nou zei ik net dat dat de strekking is van de gelijkenis. Dat is dan dat ene wat er uitspringt en waarvan je zegt, en dat wil de Heere Jezus maar doorgeven. De aanhouder wint. Maar u begrijpt wel, gemeente, dat daarmee niet alles gezegd is. Ten slotte ging het er ook niet om in dit gedeelte van de Heilige Schrift dat de Heere Jezus onderwijs gaf over de manier waarop de discipelen onder elkaar met elkaar zouden moeten omgaan als vrienden en als broeders. Daar heeft de Heere Jezus ook wel het een en ander over verteld. Maar daar ging het niet over in Lucas 11, want de Heere Jezus heeft in Lucas 11 onderwijs gegeven in antwoord op de vraag, leer ons bidden. Daar ging het in Lucas 11 om het gebed, wat mag er gebeden worden, wat moet er gebeden worden, hoe moet je bidden, in welke houding, met welke verwachting. Gemeente, dat is dan de kwestie die in onze tekst door de Heere in een verhaal wordt beantwoord. Met welke verwachting gaan wij op de knieën? Gemeente, als de Heere daarover gaat spreken, over de verwachting die bij de bidder moet leven, ook over de zekerheid van de verhoring die er in het hart van de bidder mag zijn, dan doet de Heere iets heel wonderlijks. Tenminste wonderlijk als wij ons eigen hart daarnaast gaan leggen, en dat moet u vanavond dan maar doen om ook te zien of dat allemaal in uw eigen leven ook bekend is. Maar wat wij van nature doen en ook na ontvangen genade nog veel doen, dat is als wij ons afvragen, heeft de Heer ons nou gehoord? Wil de Heer ons horen? Kan ik rekenen op verhoring van mijn gebed? Dan gaan wij, gemeente, doorgaans in ons eigen hart kijken en graven. Dan gaan we zien of er bepaalde voorwaarden zijn, bepaalde dingen waarvan je zegt, en daarom zou de Heer toch eigenlijk wel moeten luisteren. Ik heb nou zo intens gebeden, ik heb nou zoveel tranen gestort, ik heb het nou zo goed bedoeld en zoveel beloofd. Of naderhand dat je zegt, en nou heb ik een goed gevoel overgehouden aan mijn gebed. En nou heb ik toch wel het gevoel dat de Heer me heeft gehoord en dat hij nabij is. Gemeente, dat zijn toch dingen die bekend voorkomen, dat je voor en tijdens en na je gebed gaat letten op de gesteldheid van je hart, en dat je zegt, en hoe zit dat nou? Wat kan ik nou uit mijn eigen hart opmaken? Vanavond doet de Heere Jezus het omgekeerde. Als de Heere Jezus antwoord wil geven op de vraag, kun je nou zeker zijn van de verhoring? Kun je er iets over zeggen dat je de Heere gaat vragen om vergeving, om bekering, om het werk van de Heilige Geest, dat dat ook gebeuren zal en dat je dat ook mag weten, dan gaat de Heere Jezus niet zeggen, mensen, dan moet je in je eigen hart gaan graven. Dan zegt de Heere Jezus, dan wil ik je vanavond iets gaan vertellen over de God tot wie je dan aan... Over mijn Vader die in de hemelen is. Als je wilt weten hoe hij is en wat hij doet met de gebeden van zondaren die met de nood van hun leven tot hem de toevlucht nemen. Kijk dan naar die derde vriend in onze gelijkenis. Met eerbied gesproken zegt de Heer Jezus, mijn Vader is nou net als die vriend uit mijn verhaal. Hij gaat die vriend zelfs nog te boven. Want we kunnen van de Heere zingen, maar dat de zorg van de Heere daar nog bovenuit stijgt. En dat die psalm ook, zoals we dat vanavond hebben gezongen, kan zeggen, geen vader sloeg met groter mededoog op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Ja, maar daar zit er voor mij nou altijd op vast, dominee. Op die laatste woorden. Op ieder die hem vreest. Want dat voor die mensen geldt die Gods kinderen zijn, dat geloof ik wel. Dat mensen die God vrezen, en dat die van alles en nog wat van de Heere kunnen vragen en dat hij ze dat ook toestaat, dat wil ik allemaal wel aannemen. Maar daarmee is het voor mij persoonlijk zo moeilijk. Want ik ben altijd maar bang om mij op valse gronden tevreden te stellen. Om mijzelf te bedriegen. Bent u daar bang voor, gemeente? Dat is een goede zaak. Maar als wij de profeet Jeremia mogen geloven, hebben we er alle reden toe om onszelf te wantrouwen en om bang te zijn dat we onszelf bedriegen. Want we hebben een bedriegelijk hart. Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Alle reden om jezelf af te vragen. Heren, zit het met mij wel goed? Alleen, wat zo gevaarlijk is, gemeente, om die vraag nu alleen maar en voortdurend te gaan stellen, als je in de binnenkamer, gesteld dat je een binnenkamer hebt, voor Gods aangezicht ligt neergeknield. Het is een belangrijke vraag om te zeggen, bedrieg ik mezelf niet. Maar als ik die vraag altijd maar stel, gemeente, wanneer ik voor Gods aangezicht ben, als het gaat over de vervulling van zijn belofte, dan kan het best zo wezen, en u moet dat dan maar in uw eigen hart nakijken, dat ik zeg, bedrieg ik me niet, maar dat ik eigenlijk bedoel, kan ik God wel vertrouwen. Bedriegt hij me niet als hij het heil om niet aanbiedt en zegt, daar wil ik om gebeden zijn. Als hij zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid en ik zal u eruit helpen, bedriegt de Heer me, kan ik daar dan wel van op aan? Gemeente, als dat ten diepste de reden zou zijn dat wij altijd maar aan het bidden zijn en dat we eigenlijk nog nooit verder gekomen zijn dan alleen maar vragen en nog eens vragen. Dan zegt de Heere Jezus, luister nou eens. Van mijn Vader in de hemel kan een zondaar nooit te veel verwachting hebben. Hij gaat in zijn milddadigheid, in zijn zondaarsliefde, in zijn barmhartigheid, aardse vrienden ver te boven. Als zondaren aankloppen bij de troon der genade, om dat ene te krijgen wat we voor de eeuwigheid nodig hebben, gemeente. Want dat kunnen we niet missen. Dan geeft de Heere dat op het gebed. Ik zeg erbij, dat gaat dan wel om dat ene nodige, want we moeten in dat opzicht wel verstandig en voorzichtig spreken. Er kunnen natuurlijk bepaalde noden, bepaalde zorgen zijn, en dat is een teer onderwerp. Dat je zegt, en nou dacht ik dat ik daarvan af moest. En ik dacht, ik kan de Heere erom vragen. Heere, wilt u me daarvan verlossen? Zou u dat van me af willen nemen? Of zou u me dat en dat willen geven? En dat de Heere heeft gezegd, en ik dacht nou net dat je dat nodig had. Die ziekte. En die moeite. En dat verlies. Geweten, dat kan gebeuren. Dat wij wat dat betreft ook zelf niet weten wat goed voor ons is. En dat de Vader in de hemel in zijn hemelse wijsheid verder ziet dan onze menselijke ogen. En dat hij dieper en dat hij verder in zijn wijsheid blikt dan wij dat kunnen beoordelen. Dan kan de Heere iets heel pijnlijks nodig achten in ons leven. En daarom moeten de discipelen die het onze Vader in onze tekst gaan leren, toch voordat ze om van alles en nog wat voor zichzelf gaan vragen, eerst leren bidden, Heere, uw wil geschieden. En daarom moest Paulus dat leren. Dat is iemand bij wie je dat in zijn leven tegenkomt. Dat hij ook dacht, en nou heb ik iets in mijn leven, daar moet ik van af. Dat staat een vruchtbare ambtsbediening in de weg. Die doren in mijn vlees kan de Heere niet zo dienen zoals ik zou willen. En hij heeft erom gebeden, niet één keer, niet twee keer, maar drie keer. Heere, verlos me ervan, van die engel des Satans. En de Heere zegt, ik laat hem met zijn vuisten slaan. Die doren blijft zitten. Maar je krijgt er wel een belofte bij. Maar dat geeft de Heer dan ook, gemeente, dat Paulus erbij kreeg, mijn genade is u genoeg. Dat kan ook. Maar dan gaat het over bepaalde dingen, bepaalde zorgen, bepaalde problemen, waarvan je zegt, en ik dacht, daar mag ik om vragen, om daarvan verlost te worden, maar de Heer keurde het goed dat het in mijn leven bleef. Dat is met dat ene gemeente uit Lucas 11 niet zo. Als het gaat om het werk van de Heilige Geest, om dat levenwekkende, om dat levenvernieuwende werk van die Geest die Heere is en levend maakt, die mij een band aan de Heere Jezus geeft en die zijn werk in mijn leven kracht doet hebben, dan kan ik dat absoluut niet missen. Als u de Heilige Geest niet hebt, gemeente, vanavond, en als dat zo blijft, dan bent u een kind des doods. Besef dat. En weet daarom ook dat als we om die dingen gaan vragen, om die werking van de Geest de Heere gaan smeken, dat we dan altijd in de weg zijn. Dat we dan niet in onzekerheid hoeven te verkeren over de vraag, en zou de Heere dat nou wel willen? Zou ik dat nou wel mogen vragen? Zou Hij me dat nou wel toestaan? Gemeente, dan sta ik aan de deur van de hemel te kloppen om drie broden, wat zeg ik? Om veel meer dan drie broden. Dan heb ik dat nog veel meer nodig dan die man in de gelijkenis, die drie broodjes, maar dan mag ik weten. Vroeg of laat gaat de deur open. En zal de Heere, al is het om mijn onbeschaamdheid, om mijn volharding, omdat ik aan moest houden, want ik kon niet weg en ik moest het hebben, zal de Heere zich ontfermen. Vindt u dat nog geen wonder, gemeente, dat de Heere Jezus dat vanavond laat verkondigen? En dat hij blijkbaar weet hoe wij mensen in hurk in elkaar zitten. En dat wij mensen daar nou juist zoveel moeite mee hebben om daarop te rusten. Om daarmee te wagen. Om in het bidden om die allernodigste dingen ook ons te laten zakken en zinken op de beloften Gods in Christus. De Heere weet wat van zijn maaksel is te wachten, hebben we gezongen. En daarom laat hij ons ter bemoediging, gemeente, dat verhaal van de Heere Jezus horen. Het verhaal van de vriend. Die op het roepen van een mens in nood zich ontfermt. Een wonder. Ook als je je bedenkt, als we dan eventjes kijken, gemeente, met wie wij dan te maken hebben. Niet als we bij dat verhaal blijven staan van die ene man en die andere man. Die elkaar van de straten van het dorp kennen. Maar dat je zegt, en nou gaat het om die heilige God in de hemel die een ontoegankelijk licht bewoont. En nou gaat het om een zondaar op aarde voor wie geen hoop is dat hij ooit in zichzelf een geschikt voorwerp zal worden. En die twee bij elkaar te brengen. Dat die mens tegen die God mag spreken, dat die zondaar tegen die heilige God dingen mag gaan zeggen, dingen mag gaan vragen. En dat die dan ook nog mag weten dat de Heere hoort, dat is van ons uit onmogelijk. Juist omdat die gigantische kloof daar gaat, gemeente. Tussen de Heere en tussen ons en tussen die heilige hemel waar Hij woont en die gevloekte aarde waar ik rondloop. Juist daarom begon de Heere Jezus ook dat onderwijs over het gebed in ons teksthoofdstuk met die woorden: als gij bidt, zo zegt onze Vader die in de hemelen zijt. Gemeente, dan komt die God die in de hemelen woont en die zo ver weg lijkt, dan toch ineens om Jezus wil zo dichtbij. Opdat, zo zegt de catechismus dat dan in de behandeling van het gebed, opdat van stonde aan de kinderlijke vrees en het vertrouwen zal groeien in ons hart, die nodig zijn om echt te kunnen bidden, omdat dat de grond van het gebed is. Kinderlijke vrees en vertrouwen. Gemeente, is er dat in ons leven? Is dat nu als vrucht van het werk van de Heilige Geest ook een kenmerk van uw, van jouw gebedsleven geworden? Is er gebedsleven in ons leven? Want dat is niet vanzelfsprekend. Is er dat roepen om ontferming, dat kloppen en dat aanhouden, zoals we dat in onze tekst vinden? Is er dat? Ach, dan is het voorstelbaar dat er vanavond zijn. Dominee, ik heb wel de hele tijd meegeluisterd in de preek en ik kan het allemaal met mijn verstand wel volgen en ik kan het ook allemaal wel goedkeuren en ik geloof wel dat het allemaal zo is. Maar toch heb ik wat deze dingen betreft nog wel een aantal vragen in mijn hart. Waar ik nou zo graag een antwoord op zou willen hebben. Dingen waar ik altijd al mee gezeten heb. En waar ik geen antwoord op heb gekregen. Die me altijd maar weer in onzekerheid hullen. Hoe kan ik nou zeker weten dat ik verhoring heb gekregen? Nou, gemeente, als er van die bezwaren in uw hart leven vanavond, dan gooien we die echt niet weg. En dan zeggen we niet, nou mensen, je moet nou je bezwaren maar overboord zetten, want je moet het nou eenmaal maar geloven, je moet het aannemen. De evangelie is u verkondigd, nou moet je geen problemen meer maken, nou moet je er maar aan geloven. Gemeente, dat zeggen we vanavond niet, want uit een ander gedeelte van de Heilige Schrift, en ik denk dan trouwens weer aan een gelijkenis van de Heere Jezus, de gelijkenis van de zaaier, weten we dat het niet per se een teken van een groot geloof hoeft te zijn als mensen terstond en met blijdschap het evangelie aannemen. En als er vragen in het hart leven, gemeente, en als er vragen gesteld worden ook over het gebed, en als er vragen blijven komen dat je zegt en ik ben nog niet helemaal tevreden en ik moet het nog een keer zeker weten, dat is ook niet per se een teken van ongeloof. Maar dan zou het vanavond ook kunnen zijn dat er mensen in de schuilplaats zitten en die zeggen ik kan die discipelen zo goed begrijpen. Die mensen die wisten het ook niet en die moesten ook onderwezen worden. En nou wil ik ook onderwezen worden, want ik zit met die en die vragen. Nou gemeente, mag ik u dan, als het gaat over de zekerheid van de verhoring, een paar van die bezwaren noemen. Om te zien of de Heere Jezus daar nu in Lucas 11 ook raad op weet. Hele praktische vraag. Zoals bijvoorbeeld iemand die misschien wel in de kerk zit op dit moment en die denkt, ik kan dat voor een ander allemaal wel aannemen. En ik geloof gerust dat het zo gaat in het leven van elk van Gods kinderen, maar voor mezelf. Voor mezelf, als ik nu voor mezelf zo zou moeten bidden, vertrouwend en gelovig. En dat ik het aan de Heere overlaat en zeg, Heere, nou heb ik erom gevraagd en nou zult u het toch ook doen. Dat kan ik voor mezelf niet opbrengen. Dat hoort u toch op huisbezoek ook, broeders, dat de mensen daarmee zitten. En dat kennen wij uit ons eigen hart ook, dat je zegt, en wie zal nou die sprong kunnen wagen, die sprong van het geloof die zo moeilijk is. Hoe kan ik er nou toe komen, want ik kan dat niet opbrengen om dat te wagen, me zo over te geven. Gemeente, dat zijn dingen die bekend klinken, nietwaar? En die op een bepaalde manier trouwens ook nog rechtzinnig kunnen klinken, dat je zegt, en nou kan ik het van mezelf niet geloven. Maar dan wil ik nog een keer terug, gemeente, naar degene die ons die gelijkenis verteld heeft. Want u heeft vanavond, als u de tekst leest, Lucas 11, niet een of andere dominee voor zich. Maar dan is de hoogste profeet en leraar in Lucas 11 aan het woord. Bij wie u zich ook niet hoeft af te vragen of die rechtzinnig is en of het wel klopt wat hij zegt. Dat hoef je bij de Heere Jezus nooit te vragen. En dan gaat de Heere Jezus, gemeente, tegen mensen die zeggen, nou kan ik er niet aan, nou wil ik er niet aan, ik kan daar geen rust op vinden, ik durf daar niet op te steunen. Gaat de Heere Jezus vertellen, gemeente, wie zijn vader is. Hij die van eeuwigheid in de schoot des vaders is geweest. En die als enige in staat was om te vertellen wie de vader is die de vader kon verklaren. Gemeente, nou gaat hij zijn vader vergelijken met een vriend die de deur van zijn huis ook zelfs bij het middernachtelijk uur opent om een andere vriend van het nodige te voorzien. Weet u over wie hij het dan heeft? Dan heeft de Heere Jezus, jongens en meisjes, het over die God die al voordat wij er erg in hadden dat we zondaren waren, bezig is geweest om ons in de weg van het genadeverbond tot zich te trekken. En die ons in de weg van het genadeverbond heeft toegezegd dat hij ons van alle goeds wil verzorgen. Alle kwaad van ons weren of ten onze beste wil keren. Dat is die God, gemeente, die ons vanaf ons eerste levensuur tot op de dag van vandaag, we zijn er voor elkaar allemaal voorbeelden van, ons heeft verzorgd, ons met het goede is voorgekomen, ons onder zijn woord heeft gebracht, ons bij dagen en bij nachten heeft toegeroepen, wend u naar mij toe en wordt behouden. Dat is de derde vriend uit de gelijkenis. En bij hem is het nooit middernacht, gemeente. Als je nou naar deze vriend, mag ik het nou heel eerbiedig zeggen, jongens en meisjes, als je nou bij deze vriend aanklopt aan de deur van zijn huis, dan hoef je nooit bang te zijn dat de Heere zegt, en nou is het eigenlijk onbegonnen werk om dat nu te doen en kom volgende keer maar terug, want vandaag schikt het niet. En bij de Heere, gemeente, zijn ook nooit slapende kinderen in de slaapkamer die niet wakker mogen worden. En dat de Heere zegt, en dan moet je niet zo hard praten, en dan moet je niet zo hard schreeuwen, en dan moet je niet zo luid wenen. En kom een andere keer maar terug, want het schikt niet. Gemeente, de troon der genade is vrij toegankelijk. En op de troon van de genade zit een God van wie het woord zegt dat hij mildelijk geeft en niet verwijt. En dan mag u nog een keer, gemeente, met die vraag komen. Dat u zegt, en nou kan ik het niet geloven. Ik zei, dat is voorstelbaar, dat is rechtzinnig. Dat is nog waar ook, van ons uitgezien kan het niet. Wij kunnen niet geloven. Maar gemeente, nou in het gezicht van deze God zeggen, ik kan u niet geloven. Zijn er vanavond mensen die dat kunnen volhouden, gemeente? Als de Heer het zo persoonlijk gaat maken, als hij vanavond in het gewaad van het woord zo op u afkomt en zegt, hier ben ik. Dan moet u het maar tegen hem zeggen, gemeente, niet meer tegen de ambtsdrager. Dan moet u het maar tegen hem zeggen. Ik kan het niet geloven. Is er gemeente één in de kerk die dat vol kan houden? Die de moed heeft om die heilige, maar ook genadige Heer in zijn welmenendheid te betwijfelen? Ja, maar dominee, nou stelt u het toch niet helemaal goed voor, zegt iemand. Want kijk eens, als ik zeg dat ik niet kan geloven, dan heeft dat bij mij wel een bepaalde achtergrond. En dat is dan een tweede bezwaar wat ik vanavond in de preek zou willen bespreken. Dat er mensen zijn die zeggen, ja, moet u eens luisteren. Ik ben er nou juist achtergekomen in mijn leven dat ik helemaal geen recht heb op verhoring. En als het gaat over de Heilige Geest en over al dat werk dat de Geest aan mijn ziel moet doen. Ik weet dat het nodig is. Ik zou er graag in willen delen. Ik wil wel bekeerd worden, maar ik heb ontdekt, ik heb er geen recht op. Ik verdien het niet. Heeft u dat ook wel eens gehoord? En zou ik dan tegen die mensen die met dat bezwaar vanavond komen mogen zeggen, u verdient het werk van de Heilige Geest, u verdient de genade van God in uw leven niet. Ik feliciteer u met die ontdekking, want niet ieder mens op aarde komt erachter dat hij zo diep gezonken is. Maar mag ik u vragen, heeft u wel eens iemand ontmoet die al die dingen wel verdiend heeft? Heeft u wel eens iemand ontmoet die van God heeft gekregen wat hij verdiende? Maar misschien vindt u dat wel een beetje een vreemde uitdrukking, maar als je zulke mensen tegen zou willen komen, gemeente, het is onmogelijk, maar dan zou je eigenlijk een dag op bezoek moeten in de hel. Daar zitten mensen die hebben gekregen wat ze verdienden. Maar welk kind van God ik op Urk ook tegenkom, of waar ook op de wereld, en ik ga vragen, en wat je nou allemaal gekregen hebt, waar heb je dat nou vandaan, en hoe kom je eraan? Heb je dat nou verdiend? Weet u wat ze allemaal zeggen? Het was door hem alleen, om het eeuwig welbehaag. Verdienen doen wij nooit wat, gemeente. Rechten kunnen laten gelden en op grond van wie we zijn en wat we gedaan hebben, genade ontvangen. Gemeente, dan hadden we geen genade nodig. Maar dat welbehagen, die onbegrijpelijke zondaarsliefde die in eeuwigheid uit het vaderhart van God is opgeklommen. Dat is het geheim ook van de deur die in onze gelijkenis opengaat en van de broden die dan worden overhandigd. Gemeente, die goedertierenheid, dat welbehagen. Weet u wat daar het diepste geheim van is? Maar dan moet ik nog even terug naar Lucas 11. We hebben nou gelet op datgene wat er verteld is in de gelijkenis. Maar weet u, als u het geheim van deze gelijkenis wilt peilen, dan moet u niet alleen kijken naar wat er verteld wordt, dan moet u ook even kijken naar degene die aan het vertellen is. De Heere Jezus Christus. Hoe kan de Heere Jezus dat immers zo krachtig en zo zeker zeggen? De Vader hoort als zondaren tot hem roepen. En onze God ontfermt zich op het gebed. Hoe kan dat? Dat kan alleen maar, gemeente, omdat hij zelf de grond gelegd heeft onder die ontferming. En dan zie ik hem, en dat is een aantal maanden of een aantal jaren na Lucas 11 geweest. Maar dan zie ik hem op een gegeven moment de kruisheuvel Golgotha beklimmen met dat kruis op zijn schouders waaraan de soldaten hem aanstonds vasthechten. En dan hangt hij straks tussen hemel en aarde. Uitgeworpen uit de wereld. En verlaten van de hemel. God trekt het licht van de zon niet alleen terug van Golgotha, maar ook het licht van zijn vriendelijk aangezicht. En dan hangt daar de zoon van zijn eeuwige liefde. Die trouwe, die altijd gehoorzame zoon van de Vader. En dan gaat hij bidden. Dan roept hij vanuit die uiterste nood naar de hemel. Mijn God, mijn God. En dan blijft het stil. Dan klopt hij aan de deur van hem die altijd zijn liefde heeft gehad. Dan gaat de deur op het middernachtelijk uur als het donker is over Golgotha niet open. Dat is het geheim, gemeente. Waarom er vandaag zondaren kunnen zijn die als ze de kerk uitkomen op de knieën in de binnenkamer neerzakken en zeggen, Heere, wees mij de zondaar genadig. En dat er dan nog doen aan is, dat er nog een ontfermer is, dat de Heere dan zich laat verbidden. Ja, maar zegt een ander, nou meneer, mag ik dan ook eens wat vragen, want daar heb ik ook een hele tijd zitten meeluisteren. Maar hoe komt het dan dat ik dat al zo vaak gedaan heb? En dat ik nog nooit wat heb gemerkt. Want ik heb gevraagd om bekering. Ik heb vanaf het moment dat mijn moeder me dat geleerd heeft altijd gevraagd. Heere, zou u mij genade willen geven? Ik heb het misschien wel op die ouderwetse manier gevraagd. Zoals ze vroeger zeiden. Heere, bekeer mij zoals u al uw volk bekeert. Ik heb het gedaan. Ik heb het lang gedaan. Ik heb het hevig gedaan. Soms onder tranen. En ik heb nog nooit wat gevoeld. Waar staat dat, gemeente, dat je dan wat moet voelen? Nee, begrijp me goed, er is in het leven van die verborgen omgang met de Heere, is er ook gevoelige genade. Dat er tijden en dat er ogenblikken zijn dat de Heere zo krachtig overkomt dat je zegt, en zijn aangezicht in gunst tot mij gewend schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Dat je het weer eens een keer helemaal mag ondervinden. En dat zijn dingen om naar uit te zien, gemeente, vindt u niet? Dat je zegt, dan heb ik niet alleen het woord van de Heere, maar dan krijg ik een kus van de Heere erbij. Nou is de Heere zo nabij. Nou mag ik het niet alleen weten met mijn verstand, niet alleen geloven met mijn hart. Nou mag ik het voelen ook tot in de uiterste hoeken van mijn bestaan. De Heere is genadig. Maar dat gevoel, gemeente, dat is soms een toegift. Het gevoel is zeker niet de grond waarop het geloof bouwt, want er zijn van die dagen dat het gevoel er is. Er zijn ook van die dagen dat de mens niks voelt. Maar dat dan toch dat woord van de Heere Jezus, onder andere die woorden die we vanavond voor ons hebben, toch daar blijven staan. Dat je zegt, dat woord, dat is dan mijn fundament. Al is mijn gevoel dan onbetrouwbaar en grillig. En als ik daarop zou steunen, ik zou een baar der zee gelijk zijn. Van de wind op en neder bewogen, de ene dag boven, de andere dag in het dal. Maar dat woord van onze God bestaat tot in de eeuwigheid. Gemeente, dan krijg je er wel eens wat bij, een toegift. Maar dan is het eerste werk waarin het geloof zich van Gods wegen moet leren oefenen, het steunen op het woord. Omdat Hij het zegt. En omdat ik heb gezien, Hij is geen man dat Hij liegen zou. Heb je dat wel eens gezien, gemeente? En dan worden de grootste dingen die je als onmogelijkheden altijd hebt ervaren, worden dan mogelijk, worden dan waar. Hij zegt, en nou heb ik opeens gezien wie het al die tijd tegen me gezegd heeft. En dan hoef ik niet op het woord van een mens blind te varen. Nou hoef ik het niet te wagen met het getuigenis van een dominee of een ouderling. Nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, maar ik ben toch nog niet helemaal tevreden, zegt nog iemand. En het is het laatste bezwaar, gemeente, dat we vanavond behandelen. Maar er zit toch nog iemand in de kerk die heeft nog één vraag over. En die zegt, ja, maar als ik nog even naar Lucas 11 kijk. Als ik dat in zijn verband lees, en dat moet toch altijd, dat je de schrift niet zomaar als een tekstenboek, als een spreukenboek behandelt, maar dat je dat in zijn verband leest, dan zie je toch dat die bemoedigingen en die onderwijzingen uit die gelijkenis, dat die klinken aan het adres van discipelen. Daar mag Jan en Alleman niet mee aan de haal gaan. Dat is voor ingewijden, dat is voor mensen die weten. Ik hoor er ook bij, ik ben ook uitverkoren. Ik ben een knecht, ben een kind van de Heere. Geen wonder dat die discipelen die daar om de Heere Jezus heen zitten, dat allemaal te horen krijgen. Die mensen die hebben natuurlijk een streepje voor, maar daar kan ik toch zomaar niet bij. Gemeente, zullen we dat laatste bezwaar ook nog een keer aan de Heere Jezus voorleggen. En dan niet alleen maar kijken naar wat hij over de Heere en over zijn goedheid heeft gezegd in vers 5 tot en met 8. Maar dan nog eenmaal, als u uw Bijbel erbij hebt, dan ziet u dat staan. Dan ook dat bezwaar leggen naast de inhoud van vers 10. Waar het inderdaad aan het adres van de discipelen klinkt. Die mensen die straks gewapend met het woord van de Heere Jezus de wereld in mogen. Om het aan de heidenen en aan de joden, aan heel de wereld bekend te maken. Maar dan ook in alle ruimte, gemeente. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. Een iegelijk die zoekt, die vindt. Een iegelijk die klopt. Of het nou om 3 broden is of nog iets veel belangrijkers. Die zal opengedaan worden. Een iegelijk. Daar past de naam van de grootste zondaar in de schuilplaats in vanavond. Dat is zo ruim als de wereld, gemeente. Een iegelijk. Daar kan uw naam, daar kan mijn naam in. Een iegelijk die klopt zal opengedaan worden. Dat is het woord dat ons vertrouwen wil wekken, dat de Heilige Geest wil gebruiken om wantrouwige, eigenwijze, ten dood veroordeelde zondaren aan de voeten van de Heere te brengen en hen te laten zeggen, Heere, zo doe gij ook aan mij. Dat is een eenvoudig woord, gemeente. Eenvoudig genoeg voor mensen die niet meer de luxe hadden om over hun doodstaat te redeneren of om met allerlei praatjes de ambtsdragers van zich af te houden, maar die aan de grond zaten en die zeiden, nou moet en nou zal ik het hebben. Het is misschien te eenvoudig voor mensen die zo hun eigen gedachten hebben over zalig worden en over het gebedsleven en over de bekering. Maar als wij buigen, gemeente, voor het woord van hem, die niet liegen kan en die het heil van zondaren zoekt, gemeente, dan gaat ook vanavond de zondaar gerechtvaardigd af naar zijn huis. En op weg naar het huis hoor ik het hem zingen. Lied van de blijdschap om de vrijspraak die gehoord werd. Lied van de verwondering over zoveel ontferming voor de grootste der zondaren. Lied van de aanbidding, gemeente, voor de 3 enige God die zich ontfermt op het gebed van zondaren. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking, mijn klagen. Al is het op het middernachtelijk uur, maar de Heere geeft er niet om. Want hij neigt zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. En hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Amen.